Een heel goede middag. Fijn om hier te zijn. Fijn om u te ontmoeten en ook getuige te mogen zijn van jullie doop. Het is een vreugde om samen met jullie te mogen aanbidden deze middag. Een prachtig lied hebben we gezongen over het woord van God. En we willen ook het woord van God openen. En ik wil twee teksten met jullie lezen. Eerst uit Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 3. En daarna Hosea hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 3. Dus twee teksten uit het Oude Testament. Uit de wet en de profeten. En daar willen we met elkaar over nadenken. De doop komt niet voor in deze teksten, maar wel dat waar de doop voor staat, denk ik. Wil ik proberen te duiden vanuit deze teksten. Dus Jesaja 6, vers 1 tot en met 3. En daarna Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Er staat: in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. De seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Tot zover. En nou lezen we in Hosea 6, vers 1. Dat is iets verderop in uw Bijbel. Een van de zogenaamde kleine profeten, omdat ze wat kortere boeken hebben geschreven. Hosea 6, vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen om de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Tot zover. Nou, eerst naar aanleiding van het gedeelte uit Jesaja. Ik wil met u nadenken deze middag over de Heere die heilig is. De Heere God is de Heilige. Hij is God en niemand anders is God. En er staat in het eerste vers dat toen koning Uzzia stierf, Jesaja de Heere zag gezeten op een hoge en verheven troon. Nou, dat betekent dat Jesaja de Heere God beter leerde kennen dan dat hij hem ooit had gekend. Hij was al profeet, als ik het goed begrijp. Hij was al een sterk ontwikkelde man. Hij was een vrome man. Hij was een gelovige man. Hij was religieus. Maar nu leerde hij de Heere God toch nog veel beter kennen, omdat hij zicht kreeg op wie de Heere is. En dat mag ons ten eerste vanmiddag zeggen dat wij ook de Heere God nog veel beter kunnen leren kennen. Ook als u al heel lang christen bent, ook als u al wat op leeftijd bent gekomen. Misschien zit u al uw hele leven lang in de kerk. Maar weet u, wij zijn nog lang niet uitgekeken op de Heere. We hebben hem nog maar zeer gedeeltelijk leren kennen. Hij is zo groot. Hij is zo heilig. Hij is zo heerlijk. Zijn glorie is zo ondoorgrondelijk groot. Dat wij nog enorm kunnen groeien ook in het kennen van de Heere God. En dat mag ons bemoedigen vanmiddag. Dat we hem in toenemende mate mogen leren kennen. En als je je laat dopen, dan zeg je eigenlijk vanmiddag ook van ja, de kennis van de Heere God. Dat ik hem ken. Dat is het hoogste in mijn leven geworden door Jezus. God leren kennen door Jezus Christus. Er is niks boeiender. Er is niks verhevener. En er is niks vreugdevoller dan het kennen van de Heere God. En wij blijven daarin groeien. En ook in samenkomsten zoals dit. Elke keer als we de Bijbel openen. Elke keer als we ook persoonlijk of in een kleine groep of in een dienst zoals dit de Bijbel openen. Dan mogen wij de Heere God beter leren kennen. En dat is het allermooiste wat er is in het hele leven. Nou, iets anders wat naar voren komt in dit gedeelte is dat Jesaja deze openbaring, deze diepere openbaring van God had in zijn leven, nadat hij eigenlijk een hele teleurstellende gang van zaken had meegemaakt. Er staat in het jaar dat koning Uzzia stierf. En als we dan even kijken in de historische boeken van de Bijbel, dan lezen wij dat Uzzia had de Heere gediend zijn leven lang, maar op het einde van zijn leven was hij toch afgedwaald. Was hij toch eigenlijk van de Heere verwijderd geraakt. En dat moet een teleurstelling zijn geweest voor Jesaja. En bovendien stierf deze koning toen. En ook dat was moeilijk voor Jesaja om mee te maken. En dat leert ons het volgende. Het tweede, hoe we dat gelijk kunnen doorvertalen naar ons leven, is dat ook in ons leven de teleurstellingen en de moeite die we hebben, de strijd en de pijn misschien ook wel. Misschien zie ik je vanmiddag wel en zeg je, het leven doet pijn. Het leven heeft mij pijn gedaan. Maar weet je, ook door het lijden heen en misschien juist wel door het lijden heen, leren wij vaak God beter kennen. In de teleurstellingen kijken wij vaak omhoog in plaats van opzij. Door de teleurstellingen leren wij ook tot God te gaan. En vaak geeft God de diepste openbaring van hemzelf in de donkerste uren van ons leven. C.S. Lewis die zei dat het lijden Gods megafoon is. Dat wil zeggen dat door lijden heen God als het ware met een luidspreker, met een versterker, met een megafoon tot ons spreekt. En dat hij ons roept en dat hij op zichzelf wijst. En dan als dat gebeurt, als je door de moeilijkheden heen, als je door de teleurstellingen heen, door het verlies wat je hebt geleden heen, misschien zelfs wel de wanhoop. Misschien is er wel vanmiddag iemand hier in ons midden die eigenlijk ten diepste heel wanhopig is. Maar weet je, die wanhoop, die mag je drijven, die mag je doen gaan tot God. En in hem mag je je hoop vinden. Mag je weer hoop vinden. En als dat is, dan is het allemaal niet voor niks geweest. Dan is je lijden en je moeite niet voor niks geweest. Als je daardoor God beter leert kennen. En dan zit Jesaja, de Heere God, de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En hij hoort dan die engelen, die serafs, die elkaar toeroepen. Heilig, heilig, heilig. Heilig is de Heere van de hemelse legers. En Jesaja ziet dus iets van de grootheid en de heiligheid van God. We denken vanmiddag met elkaar na over, wat betekent het voor ons dat God heilig is? Nou, weet je, dit is de waarheid. De waarheid is, de werkelijkheid is, dat de enige waarachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dat hij de ware God is. De waarheid is dat er niemand is zoals hij. Hij is hoog verheven. Hij is volkomen uniek. Er is niemand die zo almachtig, zo eeuwig, zo uniek is als God. Er is maar één die de schepper is van alle dingen die geschapen zijn. Er is maar één God. Hij is verheven. Hij is volkomen apart gezet. Hij is anders dan alles wat is geschapen. De schepping heeft een begin gehad, maar God heeft nooit een begin gehad. De schepping is afhankelijk, maar God is volkomen onafhankelijk. De schepping is niet gemaakt om zichzelf te verheerlijken, maar de Heere God, alles bestaat tot verheerlijking van God. En ga zo maar door. Alleen God is God. En Jesaja ziet hem als zodanig zitten op een hoge en verheven troon. Maar nou komt het, weet je, ik denk dat toen Jesaja zich bewust werd van deze werkelijkheid, van wie God is, dat hij op dat moment ook de Heere God maakte tot zijn God. En weet je, daar gaat het eigenlijk om. De vraag is niet wie God is, want dat staat vast. Wie God is, daar kan nooit wat aan veranderen. Hij is onveranderlijk in het feit dat hij de enige is, dat hij de eeuwige is en dat hij heilig is. Niemand kan hem hoger maken, meer verheffen dan hij is. Niemand kan hem heiliger maken dan hij is. Dat is een feit. Maar de vraag is of hij dat ook voor ons is. De vraag is of we hem ook als zodanig erkennen in ons leven. En of we hem ook zelf hebben gemaakt tot de Allerhoogste in ons leven. En dat is eigenlijk een volgende doorvertaling die ik wil maken vanuit dit tekstgedeelte. Weet je, ik denk dat als je laat dopen, even weer terug naar jullie. Als jullie zo meteen hier iets van je getuigenis vertellen en straks ondergaan in het water en weer naar boven komen, dan zeg je eigenlijk van, ik heb mij gekeerd tot de Heere God en ik leef nu voortaan alleen nog maar voor Hem. Met andere woorden, ik heb Hem gemaakt tot mijn God. Ik verhef Hem boven al het andere in mijn leven. Ik heb Hem op de eerste plaats gezet. En mijn oude leven, waarin ik Hem niet op de eerste plaats had gezet, mijn oude leven, waarin ik voor mijzelf leefde, waarin ik een afgod diende, waarin iets anders voor mij belangrijker was dan het kennen van God, dat heeft Jezus gelukkig met zich meegenomen in de dood. En voor de schuld die ik daarmee op mezelf heb geladen, is Hij gestorven aan het kruis. En dat oude leven is voorbij en ik ben nu door Jezus Christus ben ik tot God gekomen. En nu is God mijn God geworden. En dat is mijn nieuwe leven waarin ik sta. En dat wordt gesymboliseerd in ondergedompeld worden. Het oude leven is voorbij en opstaan uit de dood. Het nieuwe leven is gekomen. Dus dit is de essentie. Weet je, iedereen, ook iedereen die hier vanmiddag aanwezig is, wie je ook bent, iedereen heeft iets gemaakt tot het Allerhoogste. Er is geen mens die niet aanbidt. Iedereen verwacht van iets om daardoor gelukkig te worden. Het is onmogelijk dat het hart van de mens niet vooral in de eerste plaats ergens naar uitgaat. Ieder mensenhart heeft iets gemaakt tot het Allerhoogste goed. Voor sommige mensen is dat genot. Er zijn mensen die zeggen, ik wil zoveel mogelijk genieten. En die doen alles om te kunnen genieten. En die gebruiken misschien zelfs genotsmiddelen om te kunnen genieten. Of ze geven zich gewoon over aan seks en seksueel genot om te kunnen genieten. Dan is genot eigenlijk hetgeen dat je verheven hebt boven al het andere in je leven. En andere mensen worden hebberig en geldzuchtig. En die willen kost wat het kost rijk worden. Die zeggen, als ik maar op mijn 40ste miljonair ben, dan heb ik het doel van mijn leven bereikt. En dan denken ze daardoor gelukkig te kunnen worden. En zoveel mensen dienen de mammon. Maar dan heb je het geld verheven tot het hoogste in je leven. En dan is dat eigenlijk je God. Dat is dan je God geworden. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat die God, met een kleine letter, nooit je echt gelukkig kan maken. Je kan al het geld van de wereld hebben om alles te kopen wat je kunt kopen. En om alles te beleven wat je kunt beleven als je er maar geld voor betaalt in deze wereld. Maar je hart kan zo leeg blijven als wat. Want de waarheid is dat de onvolkomen vreugde van dit leven, alles wat we in dit leven kunnen vinden aan dingen, materiële dingen en immateriële dingen, ons hart nooit tevreden kunnen stellen. En andere mensen hebben vooral zichzelf verheven tot het hoogste goed. En ik denk dat in onze cultuur een ongelofelijke nadruk ligt op zelf. Op wie je zelf bent, op je eigen identiteit, op je eigen waarde, op je zelfbeschikking, zelfontplooiing. Jezelf worden, de beste versie van jezelf worden, jezelf zijn. En er ligt heel veel nadruk op identiteit en op zelf, zelf, zelf. Het lijkt wel een soort van toverwoord van de moderne cultuur. Ik hoorde laatst zelfs iemand zeggen, als een soort van evangelie, als een soort van troostboodschap in alles wat moeilijk is, uiteindelijk heb je nog steeds jezelf bij je. En zo wordt zelf gezien als het ultieme. En er zijn veel mensen die eigenlijk ten diepste zichzelf dienen in het leven. Als ik maar mijn eigen weg kan gaan, als ik maar kan doen wat ik wil en als ik maar kan vinden wat ik denk en ga zo maar door. En ook het eigen functioneren, je eigen bekwaamheid, je eigen carrière, zelfs je geestelijke bediening kan dat worden. Je eigen bediening in de kerk, je bediening in het geestelijk werk, je eigen rol die je misschien wel in de christelijke wereld speelt en ga zo maar door. Zoveel mensen hebben eigenlijk ten diepste het zelf gemaakt tot het ultieme in hun leven. Maar hier staat, Jesaja zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En dan mogen wij vanmiddag komen tot Hem. Dan mogen wij door deze geschiedenis van Jesaja ook vanmiddag, weet je, dat is waar het om draait, in een dienst zoals dit. dat we hem inderdaad verhogen. We zingen in een van de opwekkingsliederen, daar zingen we wel eens, ik verhoog u, ik verhoog u. Maar wij kunnen nogmaals hem niet letterlijk verhogen. Wij kunnen hem niet daadwerkelijk verhogen. Want hij is de Allerhoogste en daar is niks aan toe te voegen nogmaals. Maar als je dat zingt, als je dat zegt, dan zeg je ten diepste, Heere, persoonlijk verhoog ik u op dit moment tot mijn God. Ik verhoog u tot de enige die ik echt aanbid. Ik verhoog u tot degene voor wie ik leef. Ik wil niet langer leven voor dit of voor dat. Niet voor genot, niet voor geld, niet voor carrière en niet voor mezelf. Ik wil niet langer mijn afgoden dienen. Ik wil niet langer een afgodendienaar zijn. Maar ik verhoog u. Ik verhoog u tot mijn hoogste goed. En ik kniel alleen voor u neer. Uiteindelijk, al het andere waar je voor neerknielt, al het andere waar je alles voor over hebt. En mensen gaan soms heel ver in wat ze over hebben voor hun afgod. Dat leidt soms tot grote schade voor hun eigen gezinsleden. Omdat ze alles over hebben voor hun afgod. Maar het is het allemaal niet waard. Al die dingen is het ten diepste niet waard. Maar er is er maar één die het waard is om werkelijk voor te leven. En dat is de Heere God. En zo mogen wij vanmiddag voor hem buigen. En hem inderdaad de hoogste plaats geven in ons leven. Hem waarderen boven alles. Nou, die serafs die... Ik wil hier nog iets over zeggen. Die serafs, die heilige engelen, die hebben 6 vleugels, zo staat het hier. En 2 gebruikten ze om hun gezicht te bedekken. 2 gebruikten ze om hun voeten te bedekken. En met 2 vlogen zij. En toen riepen ze elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, van de hemelse legers. En ik vind het een mooi beeld. Want deze heilige engelen, die zijn dicht in de nabijheid van God. Die hebben nog meer zicht op wie de Heer is dan dat Jesaja kreeg op dit moment. Zij waren niet in zonde gevallen. Zij zijn niet in zonde gevallen. Het zijn geen gevallen engelen. Het zijn heilige engelen. En ze zien de Heer. Maar dan zien wij dat zij... Ja, ze zijn zelf ook vol van heerlijkheid. Want ze zijn totaal niet aangetast door de zonde. Het zijn schitterende wezens. Maar toch willen zij niet zichzelf vooral op de voorgrond stellen. Ze willen niet zichzelf vooral laten zien. En ze hebben het ook niet over zichzelf. Maar notabene, ze gebruiken 2 vleugels om hun gezicht te bedekken. Want ze willen niet dat hun eigen glorie de aandacht afleidt van God. Ze willen dat God gezien wordt en niet dat ze zelf gezien worden. En ze bedekken hun voeten, want ze willen niet dat vooral hun goede daden en hun goede werken en wat ze allemaal hebben gedaan ten dienste van mensen misschien wel. Hè? De Bijbel zegt dat engelen ook mensen dienen. Ze willen niet dat hun goede daden vooral geprezen worden. Ze willen niet zelf geprezen worden. Maar ze gebruiken notabene 4 van de 6 vleugels die ze hebben om zichzelf te bedekken. En daarbij moet ik denken aan wat jou ook al zei aan het begin van de dienst. Ik vond het zo wonderlijk. Is eigenlijk precies wat ik in mijn preek wil zeggen vanmiddag. In je inleidende opmerkingen. Dat jij ook zei van wij, dat Johannes de Doper heeft gezegd, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Dat zien we bij deze engelen heel mooi. Die engelen bestaan niet om zelf verheerlijk te worden, om zelf geprezen te worden, om zelf groot te worden, om zichzelf vooral tentoon te stellen. Maar deze engelen bestaan om te wijzen op de heerlijkheid van God. Deze engelen zijn er om de aandacht op God te vestigen. En dat is ook het doel van ons leven. Nogmaals, als je leeft om jezelf te profileren. Als je leeft om iemand te worden. Als je leeft om jezelf groter te maken. En een soort van jezelf te verhogen. Hoeveel mensen zijn niet hun hele leven bezig om hoger, hoger, hoger op te komen?
Ja.
Maar Johannes de Doper zei, ik moet minder worden. Nou, dat is waar de doop voor staat. Jezus die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus die zijn leven heeft afgelegd, die als jongeman stierf aan het kruis voor ons. Jezus die niet eer van mensen hoefde. Jezus heeft ook gezegd, ik moet minder worden. Hij werd minder. En daarmee heeft hij God de Vader geëerd. En als je laat dopen, dan zeg je, ik ga hem daarin Ik wil hem daarin volgen. Ik wil niet meer leven tot meerdere eer en glorie van mezelf. Ik wil niet meer leven om met 6 vleugels heel hard te vliegen. En iedereen te laten zien hoe hard ik aan het vliegen ben met mijn 6 vleugels. En om mijn eigen heerlijkheid tentoon te spreiden. Maar mijn leven staat nu in het teken van het dienen en het eren van God. Dat is het soli deo gloria. Als je je laat dopen, ben je dat gaan begrijpen. Soli deo gloria. Het motto van je leven. Het doel van de mens. Wat is het doel van de mens? Het doel van de mens is om hem te verheerlijken en van hem te genieten. Niet meer ik, maar hij staat centraal. Ik leef niet meer mezelf. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik ben niet meer heer en meester van mijn eigen leven. Ik ben niet meer bezig om mezelf te dienen de hele tijd. Oh, wat een gezegende bevrijding. Wat een gezegende opluchting. Dat ik niet meer zo bezig ben met mezelf. Maar ik heb nu een veel groter doel gekregen. Een veel grotere ambitie. Een veel grotere heerlijkheid heb ik ontvangen. Namelijk het kennen van God en het leven voor hem. En ik denk dat Jesaja ook hierdoor overtuigd werd. Van toen hij die engelen zag. Die zo zichzelf eigenlijk wilde verbergen opdat de heerlijkheid van God zichtbaar zou worden. Dat Jesaja misschien wel overtuigd is geraakt van dat hij in zijn bediening als profeet, dat hij misschien toch wel bezig is geweest als profeet om zichzelf te profileren, om een profeet te zijn. Hij ging om met koningen, hij had contact met de hoogste mensen in de Israëlische samenleving. Maar hij ziet die engelen die eigenlijk het soli deo gloria zijn gaan begrijpen of begrijpen. En dan zegt hij, wee mij, ik heb gezondigd. Ik ben onrein van lippen, onrein van daden, onrein van motieven geweest. En ontvangt hij ook vergeving en reiniging. Maar zo komt hij tot bekering. Bevrijd van zelfaanbidding. Bevrijd van zelf. En wat een heerlijke verlossing is dat. En zo staat er in Hosea 6, laten wij terugkeren naar de Heere. Weet je, als je laat dopen, dan ben je teruggekeerd naar de Heere. Hij heeft verscheurd. Hij heeft geslagen, ja. Als je een verkeerde weg gaat, als je niet voor God leeft, maar voor jezelf, dan leidt dat tot verscheuring. En ook verslagenheid. Maar als je bekeert, dan zal hij genezen. En dan zal hij verbinden. En daarom laten wij er naar jagen om hem te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Ik zie hier ook een parallel tussen dat, weet je, als wij terugkeren naar de Heere. En dit is eigenlijk de bekering. Wat ik vanmiddag probeer duidelijk te maken is wat we de bekering noemen. Dat we ons bekeren van dat zelfgerichte leven. En dat wij komen tot waarachtige aanbidding. Als wij terugkeren naar de Heer, dan zal hij tot ons komen. Hij zal tot ons komen als de late regen die het land nat maakt. Nou, ik sluit af, maar ik wil eigenlijk afsluiten met een hele positieve observatie. En dat is, ik heb het op meerdere plekken gezegd de laatste maanden, maar ik zie steeds meer mensen zich tot de Heer keren. En ook jongeren. Ik zie nu ook weer allemaal jonge mensen voor mij zitten. En ik kom op heel veel plekken in het land. En ik hoor van steden en dorpen waar honderden jongeren bij elkaar komen. Om zich te verdiepen in de Bijbel. En om na te denken over Jezus. En over het evangelie. En over de heiligheid van God. En ik hoor van heel veel mensen uit New Age. Mensen die in esoterie zijn terechtgekomen. In allerlei vormen van spiritualiteit. Met energieën. En met allerlei therapieën. En allerlei seminars. Dit en meditatie dat. Heel veel mensen houden zich bezig met spiritualiteit. Maar ik heb de laatste tijd, ik heb met minstens 5 of 6 mensen gesproken, los van elkaar, op verschillende plekken in het land. Mensen die daar diep in hebben gezeten, zelfs werkzaam waren in de New Age. En de afgelopen maanden, of de afgelopen jaar of 2 jaar, tot Jezus zijn gekomen en Christus hebben leren kennen. Omdat ze hebben ontdekt, het is een doodlopende weg. Ik was 1,5 week geleden in Amsterdam. En er zat een jonge dame voor mij en ze zat me aan te kijken met zoveel blijdschap en zoveel verlangen om meer van het evangelie te begrijpen. En ik gaf een bijbelstudie en ze dronk in wat ik vertelde. En ze bemoedigde mij enorm in hoe ze gewoon keek naar mij terwijl ik aan het spreken was. En toen sprak ik in de pauze met haar en toen hoorde ik dat ze pas afgelopen september tot Jezus is gekomen. En ook helemaal uit die hele New Age wereld. En na de pauze was er weer een andere dame in diezelfde samenkomst in Amsterdam die mij een vraag stelde. Ik had het over niet meer gebonden zijn aan andere mensen, niet meer gebonden zijn aan jezelf. Maar toen zei ze, je kunt toch ook gebonden zijn aan duistere machten, aan geestelijke krachten. En toen zei ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En toen zei ik van, wil je daar iets over vertellen? Toen zei ze, ja, ik kom ook uit die wereld. Ook zij kwam helemaal uit New Age. En ze zegt, ik ken echt de donkere wereld. Ik ken echt de macht van geestelijke krachten. En zogenaamde spirit guides, geleide geesten die je dan hebt, die zich voordoen als engelen des lichts. Maar het zijn feiten, het zijn gewoon demonen. Het is gewoon demonisch. Dat heeft ze ontdekt. Ze zegt, ik moest daarvan bevrijd worden. Maar ik ben ervan bevrijd door Jezus. Helemaal tot bekering gekomen. En ik sprak op kerstavond ik in Haarlem. Ik heb na de dienst gesproken met een jong stel. Die ook een half jaar geleden uit die wereld zijn bekeerd. En ze zeiden tegen mij, sindsdien hebben we ons laten dopen. En we zijn getrouwd. En ze zaten daar in de dienst en ik merkte aan alles hoe ze ook in die dienst zaten. Dat ze er helemaal blij mee waren en dat ze helemaal veranderd waren. Er is wat gaande in ons land. Ik ben ook in december in India geweest. Ik ben 2 weken weer in India geweest. Ik heb daar gehoord van een enorme beweging onder hindoes. In het noorden van het land waar de minste christenen zijn in India. De zogenaamde Hindu Belt. Dat is ook het gebied waar ik meestal ben als ik in India ben. En daar hebben wij dingen die we ondersteunen en projecten waar we mee bezig zijn. En nu hoorde ik van een bekende missioloog in India dat er de afgelopen 15 jaar minstens 10 miljoen hindoes in India tot Jezus zijn gekomen. Waarom? Ja, niet zozeer door het werk van zendelingen of kerkgenootschappen die daar bezig gaan. Maar hoe komt dat? Omdat ze bidden tot Jezus. Omdat ze gewoon de naam van Jezus aanroepen. En er gebeuren dingen. Er vinden wonderbaarlijke genezingen plaats. En ze worden ook bevrijd van demonische machten. En er is heel veel geestelijke wereld, heel veel besef van de geestelijke wereld daar. En ze bidden tot Jezus en er komt licht en er komt bevrijding en er komt ruimte. En ze worden verlost van hun benauwdheden. En van de een naar de ander komen ze tot Jezus. Waarom? Omdat ze de heerlijkheid van God gaan zien. Omdat ze gaan beseffen dat al die afgoden, in de hindoeïsme is heel veel afgoderij. Duizenden goden, maar al die goden. En in de westerse wereld zijn er allerlei afgoden die niet zo genoemd worden. Maar het zijn gewoon afgoden. Het zijn de moderne afgoden van de westerse wereld. Maar al die afgoden kunnen niet gelukkig maken. Er is maar één die ons echte vrede kan geven. Er is er maar één die ook rust en vrede kan geven in ons hart en in onze ziel. Er is er maar één die ons echt geneest en die ons vergeeft en ons bevrijdt. En ook onze identiteit doet vinden. Als je de nadruk legt op je eigen identiteit, zul je het niet vinden. Als je blijft kijken naar jezelf, zul je geen vrede vinden. Je zult nooit enige troost vinden in jezelf. Het antwoord ligt niet in jezelf. Je zult altijd onvrede met jezelf houden als je met jezelf bezig blijft alleen maar. Maar als je God leert kennen, als je Christus aanvaardt en daardoor God leert kennen, waarempel, je krijgt vrede met jezelf. En je vindt je identiteit. En je kunt relativeren en alles wordt anders. En u en ik, wij kunnen God leren kennen. Wij leren God kennen door Jezus. En dat is waar de doop voor staat. Ik moet stoppen. Maar we gaan naar jullie getuigenissen luisteren. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere aspecten van de doop te benoemen. Maar vanmiddag wil ik het als volgt uitleggen. Als je laat dopen, dan zeg je, ja, ik leefde echt voor andere dingen en ik leefde voor mezelf. Maar dat leven bleek een doodlopende weg. En nu, ik heb de Heer gezien. Gezeten op een hoge en verheven troon. En hij is niet alleen de God die er is. Maar hij is nu ook mijn God geworden. Ik heb hem aanvaard als mijn God. En ik wil voortaan niet voor mezelf leven, maar voor hem. En God liefhebben met heel mijn hart. En mijn naaste liefhebben als mezelf. In navolging van Jezus Christus, dat is nu het doel van mijn leven. En het doel van mijn leven is om hem te verheerlijken. Soli Deo Gloria. Door de doop, en door ons leven en door alles heen. Aan God zij de eer. Halleluja. Amen. Tjernam.